Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is maandag dag 376 van de oorlog in Oekraïne. En we moeten het vandaag doen zonder Rob. Want die zit ergens in de auto, geloof ik, hè?
Ja, het is even wennen. Die arme jongen moet helemaal terugrijden van zijn landgoed naar Nederland. Maar hij komt veilig aan en dan is hij weer onderdeel van de podcast.
Dan spreken we volgens mij morgen wel weer.
Ja.
Nou, zal ik dan maar eventjes beginnen? Ja, voortgaan natuurlijk zware gevechten rond Bachmoed. President Zelensky die zegt dat zijn hoogste generaals de verdediging willen volhouden en zelfs versterken. Terwijl eerder was natuurlijk ook veel speculatie over dat de Oekraïne mogelijk zich gedeeltelijk tactisch zou terugtrekken. Dat lijkt overigens ook wel een beetje gebeurd, maar dan binnen de stad. Er loopt een rivier dwars doorheen en ze zitten nu aan de Oekraïners hebben zich nu volgens mij teruggetrokken tot de westoever van de rivier. Duidelijk is dat de Russen natuurlijk heel veel mensen verliezen bij die aanvallen, zoals je ook zou verwachten bij aanvallen in verstedelijkt en goed verdedigd gebied. Het lijkt een beetje op de strategie die Oekraïne ook toepaste vorige zomer bij Severodonetsk. Daar werd ook zo eindeloos lang gevochten, totdat de Oekraïners zich uiteindelijk terugtrokken, maar dan niet voordat ze de Russen zo hadden toegetakeld dat het offensief daarna van de Russische kant eigenlijk niet meer verder kon gaan. Maar ik zie wel dat niet iedereen is overtuigd van die wijsheid aan de Oekraïnse kant. Oh kijk, de kat gaat ook meedoen. Zijn we toch nog met z'n drieën. Ik zie ook wel twijfel over die Oekraïnse strategie. Onder meer bij het Institute for the Study of War of Michael Kaufman, die militair expert die we vaak hier citeren. Want die zeggen, ja, Oekraïne leidt hier ook grote verliezen, vaak onder zijn beste manschappen. Terwijl aan de kant van de Russen natuurlijk de Wagnergroep zit met gevangenen en ander soort wegwerpstrijders. Dus dat kan dan ook weer een probleem opleveren, zeggen die experts, voor Oekraïne dat juist manschappen moet sparen voor een tegenoffensief. Dat misschien over een maand of in de lente na het modderseizoen zou kunnen gaan beginnen.
Ja, je zegt het ontzettend mooi. Hè? We hebben ook een fantastische bron waar jij me trouwens op hebt gewezen, van de Kiev Independence vandaag van 6 maart 2023.
Ja, dat was een interessant, zeldzaam kijkje in de problemen van de Oekraïnse kant, hè?
Ja, en dan zien we dus allemaal interviews met soldaten. Echt een mooi stuk hoor. En daar horen we toch echt een beetje andere dingen. Hè? Dat is, zie je dat je toch altijd een beetje gekleurde informatie krijgt in de oorlog. Hè? Soldaten zeggen van ja, luister eens. We zitten daar allemaal wel te werken. Maar heel vaak wachten wij al 2 uur lang op een barrage van mortiervuur om ons te beschermen. Maar dan komt het gewoon helemaal niet. Dus de Oekraïne heeft gewoon echt een tekort aan munitie. Dat is geen verrassing. Maar dat is natuurlijk een probleem als je daar zit. Hè? Ook in Oekraïne zijn er niet geprepareerde soldaten die moeten vechten. En ook niet zo erg getrainde mensen. Terwijl we vaak gezegd wel hebben dat ze getrainder zijn dan en het grote probleem is, aan de Russische kant is het zo dat daar gaan dus die mensen, die ongetrainde jongens, gooien ze erin. 1 tot 2 uur lang, gaan allemaal dood. En dan komen vanuit de flanken, komen de getrainde Wagnergroep.
Ja, precies. En die hebben dan door die eerdere vuurgevechten gezien waar de Oekraïners precies zitten. En die kunnen ze dan op de korrel nemen.
En die doden veel Oekraïners. Die getallen zijn natuurlijk gewoon geheim. Hè? Maar in dat Kiev Independent wordt het geschat op dat als je er dus naar de frontlinie wordt gestuurd als Oekraïner, hè, dan heb je niet een 50-50 chance om te blijven leven, maar 30-70 zelfs, wordt gewoon gezegd.
Ja.
Ja. Nou, kijk, wat is nou de logica hiervan, voor zover ik dat allemaal kan zien? Kijk, de twee Oekraïnse topgeneraals hebben tegen Zelensky vandaag gezegd, ja, het is natuurlijk allemaal vreselijk, dat vinden wij ook, maar we doden zoveel Russen, dat we daar nog maar eventjes mee moeten doorgaan, en dat we niet verder gaan dan een beperkte fighting withdrawal, noemen ze het, hè? Maar ja, dat kan natuurlijk wel tot grote onvrede ook bij de eigen troepen leiden. Ik bedoel, we hebben het hier niet over een kinderkartenfeestje. Maar goed, dat is de logica, de perverse logica. Je hoopt dan dus dat een een verdere opmars van Rusland wordt, ja, wordt onmogelijk gemaakt door er ontzettend veel Russen de dood in te jagen. Dat is eigenlijk het verhaal, hè?
Ja.
Maar ja, het punt van jou komt dan weer tegenin. Van ja, maar als er zoveel Oekraïners ook omkomen, hoe kan je dan nog een offensief beginnen? Hè? En dit gebeurt allemaal in een gebied dat strategisch niet zo belangrijk is. Hè?
Meer symbolische waarde voor beide partijen, ja, lijkt hij te hebben gekregen. Hè?
Ja, hier dus het laatste woord nog niet over gezegd. En het kan ook heel goed later ook tot grote oneenigheid leiden in de Oekraïnse samenleving. Wat denk jij? Daar kun je ruzie over maken voor dit soort dingen.
Ja, kan ik me iets bij voorstellen. Misschien vrolijker nieuws over de problemen aan de Russische kant. Hè? Is dat ze zetten nu al heel veel T-62 tanks in plaats van 72. Die zijn dus nog weer 10 jaar ouder. En ik zag er ook eentje genoemd. Dat moeten mensen misschien maar even googlen, heb ik ook gedaan. De BTR-50. Dus dat is echt jaren 50 materiaal. Als je het googelt, zie je echt, het is een museumstuk, zo'n ding. Maar dat wordt dus ook door de Russen ingezet. Online, zag ik, wordt het al druk gefotoshopt met bijvoorbeeld een hele grote katapult erop gemonteerd.
Ja. Ze hebben 800 van die hele oude T-62's uit het magazijn gehaald. Die waren dus, die zijn van 1954, jongens. 1954.
Ja.
En ze hebben gewoon, dus die nieuwe T-14 Armata, dat schijnt een mooi ding te zijn, maar daar hebben ze gewoon te weinig van. Legt Peter Weininga aan ons uit. Hè?
Ja, en dat oude Sovjet-materieel, daar hebben ze gewoon ontzettend veel van. Hey, en met tussen Wagner en het Russische ministerie van Defensie blijft het ook maar slecht gaan, hè?
Ja, dat is echt een beetje een soap opera, vind je niet?
Ja.
Dan zie je dus, Shoko is dus vandaag op bezoek bij Mariupol. Hmm. En ook naar een militaire plaats in Oost-Donetsk. Hè.
Vond toch dat hij daar ook zijn gezicht eens moet laten zien?
Ja, die moest toch ook maar zijn gezicht laten zien. En die praat een beetje over wederopbouw daar. Het stelt allemaal niet zo vreselijk veel voor. Maar Prigozhin gaat gewoon door met mopperen. En dan zegt hij van, ja, luister eens, ik heb gewoon geen munitie. Ik krijg ook geen munitie van de Russen. En ik word zelf niet eens meer toegelaten tot het militaire hoofdkwartier in de Oekraïne.
Ja, dus dat kwam vandaag naar buiten, hè? Ja.
Het is ontzettend circus, is het. En ik vermoed dat dus dat bezoek van Shoko, dat doet hij namelijk nooit, hè, dat hij de troepen bezoekt, of heel zelden. Uh-huh. Dat heeft misschien toch wel iets te maken met dat offensief, dat telegramoffensief van Prigozhin, denk je niet? Hij moet toch even wat doen?
Ja, nou ja, het is wel mooi om te zien. Die Prigozhin die zet zijn eigen mensen ook als soort wegwerpmateriaal in. Maar nu blijkt hij zelf ook weggeworpen te worden.
Ja. Nou, er zijn verkiezingen geweest in Estland. Estland is het land van de prime minister Kaja Kallas. Hè?
Ja.
En Kaja Kallas is belangrijk, want die zegt altijd tegen het Westen, jullie moeten meer wapens leveren. Dus het is echt een grote. Estland geeft zelf ook relatief veel wapens aan Oekraïne, voor zover dat kleine land dat kan doen. Hè?
Die zitten er heel geharnast in, natuurlijk ook omdat ze vrezen voor hun eigen veiligheid als klein landje aan de rand van Rusland.
Ze heeft een centrumrechts kabinet. Ja. Ze heeft gewonnen, ze heeft 32% van de stemmen gehad. Dat is een coalitieregering altijd in Estland. Hè? Maar de oppositiepartij die heeft dus, Ekre heet dat, of Ekre, ik weet het niet, 16% van de stemmen, dus de helft daarvan. En die zeiden dus, en dat moeten we echt in de gaten houden, ook bij andere politieke partijen, die hadden dus een verkiezingsticket van, wij willen de hulp aan de Esten verhogen, want die hebben te maken met 20% inflatie en ook met hoge kosten om hun huis te verwarmen. En we willen de hulp aan Oekraïne verminderen.
Ja, het is een rechtspopulistische partij, hè? Dat is ook een beetje het geluid dat je hier dan van de PVV hoort of zo.
Ja, ja. Ik kreeg trouwens in mijn eigen huis in Doorn kreeg ik ook zo'n flyer van Thierry Baudet.
Oh ja? En wat stond erop?
Nou, geen hulp aan Oekraïne, geloof ik. Ik heb hem verscheurd, dus ik weet niet meer goed wat erin stond.
Heel goed.
Maar alle dingen van of meer geld naar de zorg of zo, weet ik veel. Geen contact meer met Klaus Schwab. Dus alle onzin stond erin.
Mm-hmm.
Maar ze weten me dus zelfs wel hier in mijn huis te vinden. Dat vind ik toch wel ernstig.
Ja. Overigens hieraan gerelateerd misschien. viel mijn oog op een onderzoek van Deloitte vandaag. Waaruit kwam dat het aandeel Nederlandse huishoudens dat moeite heeft om rond te komen. Vorig jaar is gestegen naar 60%. Een jaar eerder was dat nog de helft. Bijna 1 op de 4 huishoudens gaf aan onzeker te zijn over het doen van grote uitgaven. Gaat dan bijvoorbeeld om vakanties, aanschaf van een auto of onderhoudswerkzaamheden aan huis. Een jaar eerder gold die onzekerheid nog maar voor 1 op de 6 huishoudens. En vooral onder jongeren zijn er veel problemen. Dit zijn natuurlijk ook onderwerpen waar populisten op kunnen inspringen. Dat steeds meer huishoudens echt problemen krijgen. En die inflatie, dit was natuurlijk vorig jaar, maar de inflatie is natuurlijk nog niet afgelopen. Die was vorige week bleek die zelfs weer wat te zijn gestegen. En dan niet alleen de energieprijzen gaan dan juist de goede kant op, maar de boodschappen die blijven maar duurder worden.
Dus... Weet je, Hugo, als ik naar de Appie ga of naar de Jumbo of zo, ik ben totaal niet arm. Hè? Maar ik schrik me dood wat ik betaal. Als ik iets kleins koop, hè, voor het beleg of zo, weet ik veel, wat melk of zo, dan betaal ik €32.
Ja.
En ik denk altijd van Steenaars, voordat je nou niet zoveel geld hebt. Je hebt misschien €60 per week om van. Die mensen heb je toch?
Mm-hmm, nou ja, zeker.
Dan moet je dus gewoon een mut rijst kopen en een mut aardappelen. En een beetje groente. En dat is het dan gewoon.
Ja, cynisch overigens. Dat in de laatste cijferseizoen, hoe zeg je dat? Was vorige week of 2 weken geleden, bleek dat die supermarktketens alleen maar hogere winsten maken. Dus
ja.
Je zou kunnen denken dat ze misschien misbruik maken van de inflatie. Om dus zelf de prijzen ook nog wat op te drijven. En ik meer winst te maken.
Ik geloof dat dat bewezen is ook. Dat ze misbruik van maken. Ja, ik vind dat heel kwalijk. Ja, maar ik denk dat dus een soort stille... revolutie aan de gang is. En dat er echt, als je niet veel geld hebt, dan moet je overleven, joh.
Ja, nou, je ziet ook de laatste tijd een aantal stakingen. Hè? Ik hou het niet helemaal bij. Ik geloof dat nu het streekvervoer is gestopt. Maar dus heel veel mensen die zeggen, ja, we moeten echt 10% meer loon hebben, want anders dan kunnen we niet rondkomen. Waarbij dan het probleem ook is, dit was geloof ik van het weekend, dat een oude ECB-topman, hoe heet die, Issing.
Ja,
die waarschuwde dat doordat die loonstijgingen, die moeten voor een deel natuurlijk nog komen, dat je daardoor weer nieuwe inflatieschokken kan krijgen. Want dan lopen dus de kosten voor het bedrijfsleven weer verder op.
Ja, dat is een groot probleem. Hè? Looninflatie leidt ook tot inflatie.
Ja, en dat kan uiteindelijk dan natuurlijk de steun voor hulp aan Oekraïne ook weer onder druk zetten.
Ja, het is echt een probleem hoor. Het is gewoon de vraag hoe lang die westerse eenheid nog in stand blijft. Het kan best zijn dat het wordt vast een langere oorlog. Hè? Het is nog maar de vraag of we dat volgend voorjaar, of we dat voor elkaar krijgen.
Ja.
Want het is zo gemakkelijk om een politieke partij te hebben die gewoon zegt van ja, we gaan kiezen voor de eigen burgers. Hè?
Misschien moet een prijsplafond voor de supermarkt regelen. Dat je zegt, zo'n vol tasje van de Albert Heijn mag niet meer dan €50 kosten.
Er was een plan om de supermarkten te vragen van, kun je niet de basisbehoeften, de basisproducten, dat je die goedkoper houdt en dat je de dure dingen duurder maakt.
Ha.
Maar daar waren ze niet toe bereid.
Huh.
Ik vind het echt een probleem hoor, want ik denk altijd aan, als ik dat koop, denk ik van, dit is toch niet te geloven hoe kostbaar dit is. Een pot pindakaas, €5. Nou, het is gewoon ongelooflijk. Maar goed, even kijken. Hebben we nog iets te zeggen? Ja. We hebben mevrouw Tiganovskaya, weet je, die moedige Wit-Russische dame, die geloof ik gevlucht is naar Estland. Hè?
Ja, oppositieleider daar. Ja. Of althans, haar man was eigenlijk de oppositie. Die is geloof ik gevangen gezet. En toen heeft zij zijn taak een beetje overgenomen.
Zij is bij verstek 15 jaar celstraf heeft ze gekregen.
Ach, ja.
Wat een afschuwelijke bewind daar toch. Hè?
Ja, van Lukashenko. Ja.
Ja. Nou, en volgens mij zijn we dan door onze...
Jij noemde nog iets in Briansk. Daar was... Laatst ook alweer dat is in Rusland aan de grens.
Ja, ja, dat is de Briansk regio, dat is een aansluitende provincie, hè?
Ja.
Oekraïne.
Ja.
Oekraïnse special forces hebben vandaag een onbemande observatietoren met hun drones aangevallen. En het probleem namelijk is dat Moskou lanceert zelf drones vanuit Briansk, die dus allemaal schade aanrichten in Oekraïne en daarom slaan ze terug. In dat stuk... Wat ook, stond er ook van, ja, we hebben beloofd om met die wapens die we krijgen niet Rusland aan te vallen. Maar we moeten wel dingen aanvallen van waaruit Rusland Oekraïne weer bestookt. Hè? En dan is zo'n observatietoren is dan natuurlijk niet onbelangrijk.
Nee, dat snap ik. Maar ik vond het wel opvallend dat Oekraïne dit gewoon toegaf. Want eerder bij aanvallen in Rusland, hè, dan al die mysterieuze ontploffingen en branden her en der, dan worden er wat grapjes over gemaakt. Maar nergens gezegd, ja, dat hebben wij inderdaad gedaan. Dus dat
ja, nu wel,
is wel opvallend.
Ja. Het is overigens vlak over de grens. Hè? Ja. Kijk, we hebben wel meer dingen meegemaakt. Weet je nog, dat vliegveld Engels of zoiets heette het.
Ja.
Dat is gewoon een paar honderd kilometer van Moskou uit mijn hoofd.
Ja.
Daar hebben ze toen een soort AWACS vliegtuig hebben ze toch neer. Het gaat een stuk verder. Hè?
Ja, nee, maar er lijken wat meer aanvallen in Russisch grondgebied plaats te vinden. En ook op langere afstand dan mogelijk zou zijn met de raketten waarvan we officieel weten dat Oekraïne die heeft. Dus dat is ook natuurlijk vooruitlopend op een verwacht Oekraïns offensief. Is dat wel interessant om in de gaten te houden.
Ja, en wat hebben we nou geleerd, deze podcast? Je zou kunnen zeggen van, nou, we wachten dus op de verdere terugtrekking van Oekraïne uit de uit Bachmoed, dat zal toch wel gaan gebeuren, denk ik. Hè? Dan is het de vraag of Oekraïne nog kracht heeft voor een lenteoffensief. Ik denk dat het nog eventjes zal duren. En dan is het de vraag wat de Russen gaan doen. Zijn de Russen echt dan kapot of gaan ze gewoon door met die tactiek? Hup, gooi er maar weer mensen tegenaan. En waar gaan ze dat dan doen? Ik ben heel benieuwd. Vooralsnog is dit wat de Russen kunnen.
Ja, daar lijkt het op.
En dat is niet erg indrukwekkend.
Nee. Het is minder dan veel mensen hadden gevreesd of waar Oekraïne zelf voor had gewaarschuwd. Dus dat is het goede nieuws waar we ons dan voorlopig maar even aan vasthouden.
Tja, we spreken elkaar morgen.
Doen we.
Jo, tot dan.
Hoi hoi.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.